Thank you. Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom vanuit de Grote Kerk in Gorinchem. Ook welkom voor iedereen die meeluistert via de kerkradio of via ons YouTube kanaal. Fijn dat u kijkt en luistert. Dominee van Andel uit Amsterdam leidt de dienst en Arjan Versluis bespeelt orgel en vleugel. Na de dienst is er een kort filmpje via ons YouTube kanaal waarin een aantal jongeren iets vertellen over het werk van Dabar. Dat beveel ik bij u aan. De bloemen gaan met de groet van de gemeente naar Broeder van Bochelen. We zoeken een vrijwilliger om deze bos bloemen te bezorgen. Het adres vindt u aan het kaartje aan de bloemen. De collectes. Ook vandaag mogen we weer delen van wat ons gegeven is. De drie collectedoelen deze zondag zijn de diaconiecollecte, collecte voor de kerk en collecte voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Youth for Christ, de Mol in Gorinchem. In de kerk is de collecte bij de uitgang, tijdens de livestream via de QR-codes, van harte aanbevolen. Bericht van overlijden. Op 27 april is Jacob Johannes Mulders op de leeftijd van 86 jaar overleden. Op maandag 3 mei zal in besloten kring de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats Willem de Vries-Robeeweg. De tekst op de rouwkaart is: ken hem in al uw wegen. Dat bidden we ook de familie toe en allen die rouwen om zijn overlijden. Verkiezing ambtsdragers. We zijn dankbaar u te kunnen meedelen dat de broeders Andrew Eigenraam, Hans Vrijen, Kees Roest, Johan de Rooij, Armen de Versluis, Bart Boom en Philip Kok te kennen hebben gegeven hun verkiezing in het ambt met Gods hulp te willen aanvaarden. De in de tweede stemronde gekozen broeders hebben tot volgende week de tijd om hun beslissing kenbaar te maken. Wilt u alle broeders dragen in uw gebeden? Vanmiddag is er opnieuw een dienst in de Grote Kerk via ons YouTube-kanaal om 16:45. En via ons YouTube-kanaal om 16:45. Voorganger is dan dominee Donke uit Wierden. De gebruikelijke huishoudelijke mededelingen. Er worden opnamen gemaakt van deze dienst, die kunnen dus herkenbaar in beeld komen. En de vraag om vrijwilligers om de kosten te helpen met het schoonmaken van de gebruikte zitplaatsen. Nou, ik zie alweer wat handen, dus dat komt goed. Dan informeer ik u dat afgelopen week hadden we Koningsdag. Komende week is het Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. In verband hiermee zingen we na de dienst naar de zegen, het Wilhelmus, ons volkslied, het eerste en zesde couplet. Beste kinderen van de zondagsschool, fijn dat jullie weer meekijken en sommigen zijn hier ook in de kerk. Jullie hebben weer een psalm geleerd. Die gaan we aan het begin van de dienst met elkaar zingen. Het is psalm 24, vers 4. Namens de kerkeraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Thank you. En wij belijden dat onze hulp is in de naam van Hem die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie tot generatie en die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Ik mag u ook groeten met de woorden: genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De Heere is waarlijk opgestaan. Zo begon een dominee elke dienst. En ik belijd dat met hem mee vanmorgen. De Heere is waarlijk opgestaan. Ook al is het al 4 weken na Pasen, elke zondag is een paasdag. Te midden van een wereld waarin de macht van de dood om zich heen lijkt te grijpen, belijden we dat met de kerk van alle eeuwen. De Heere is waarlijk opgestaan. Heeft ook te maken met het thema van vanmorgen, van deze dienst. Het thema is de angst voorbij. Naar aanleiding van wat we straks zullen lezen uit de Hebreeënbrief. De angst voorbij. We luisteren nu naar Psalm 118, de versen 1 en 8 uit de Oude Berijming. Ik nodig u thuis uit om deze liederen van harte en uit volle borst mee te zingen.
luisteren naar Gods gebod dat ik u lees uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica, vijfde hoofdstuk. Daarna luisteren we naar Psalm 116, de versen 1, 2 en 3 uit de oude berijming. 116, 1, 2, 3. Paulus schrijft, wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders en zusters, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders en zusters, bent niet in de duisternis, zodat die dag u niet als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens ook al doet. Amen. Laten we samen bidden om de leiding van Gods geest in deze dienst. Laten we bidden. Heer, op deze bijzondere dag, deze opstandingsdag, danken wij u dat we hier als deel van uw gemeente bij elkaar mogen zijn in de kerk en met zoveel anderen verbonden om ons heen. We danken u dat we deze dag mogen beleven, dat we weer in ruimere mate samen kunnen komen hier in de kerk, als ook in andere kerken. Heere, u hebt ons vastgehouden en staande gehouden, persoonlijk en ook als gemeente. En daarvoor prijzen wij uw grote naam. U bent de machtige en de grote God. Nooit genoeg kunnen wij u prijzen en danken voor zoveel liefde, zoveel bewogenheid van uw kant. Wij prijzen uw naam. Dat we bereikt zijn door uw evangelie van genade, van vrijspraak, van vergeving en verzoening. En wat hebben we dat ook nodig? Elke dag opnieuw, zo ook nu. En Heer, wij belijden u. Alles wat niet goed is in ons leven, waarmee we niet aan uw bedoeling met ons leven beantwoorden. U kent ons en doorgrondt ons, onze gedachten, alle dingen die we doen en vooral die we nalaten. En we komen u vragen, wilt u ons genade vergeven? Alles wat niet is of was naar uw bedoeling. Reinig ons van alle zonde en vernieuw ons door uw geest. Heere, maak ons open voor uw woord en open uw woord voor ons hart. En geef dat er tot een echte ontmoeting mag komen tussen u en ons. Daarvoor zijn we hier bij elkaar gekomen. En we danken u, Heere, dat dat mogelijk is. Wilt u zichzelf dan aan ons openbaren in uw woord? Ons laten merken dat u het bent die ons leven, onze bestemming voor ogen heeft. Dat u ons behouden wilt, redden, eeuwig leven wilt geven. En we danken u voor die boodschap die we zondag aan zondag mogen horen en die we ook door de week lezen en tot ons nemen. Heer, wij bidden u, wilt u dat ook zo vanmorgen doen? En geef dat we worden aangeraakt van hogerhand door uw geest, dat ons hart open komt voor u. Zo bidden wij u voor elkaar hier in de kerk en voor alle die thuis met ons verbonden zijn. U weet wat ieder nodig heeft. Geef, Heer, dat uw woorden ook doorkomen en binnenkomen. We bidden u voor elkaar. We bidden u ook voor de kinderen die zo dadelijk naar hun eigen ruimte gaan. Wilt u ze ook zegenen, ook de kinderen die thuis zijn. Geef dat ze ook een goed moment mogen beleven. En zo leggen we alles in uw handen en wij verwachten het van u. Wij vertrouwen op u, Heer, dat u ook tot uw doel komt met ons leven, maar ook met deze dienst. Wilt u ons zo zegenen, heel persoonlijk? Dat vragen wij u in de naam van de Heer Jezus, die naam die we prijzen. Die naam, de enige onder de hemel gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Heer, dat die naam in ons leven geschreven zal zijn en ook zijn uitwerking niet zal missen. Dat bidden wij u uit genade. Amen. We lezen, zoals ik al aangaf, een gedeelte uit de Hebreeënbrief, Hebreeën 2 vanaf vers 5. De Hebreeënbrief is een aanmoediging aan de gemeente in die tijd die dreigde achter te drijven van het ware geloof, die de diepgang gingen missen. En vandaar dat de Hebreeënbrief eigenlijk één oproep is om te zien op Jezus. Ik lees Hebreeën 2 vanaf vers 5. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd: wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? Een citaat uit Psalm 8. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden heen zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt zij er zich niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood hem die de macht had over de dood, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, omdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Tot zover de lezing uit Hebreeën 2. De versen 14 en 15 staan eigenlijk centraal in de verkondiging onder het thema De angst voorbij. Ter inleiding op de verkondiging zingen we een versie van Psalm 8. Althans, daar luisteren we naar hier. Op toonhoogte 2, de versen 1, 3 en 4. Direct na de verkondiging luisteren naar een paar versen van Psalm 124. Gemeente, hier en thuis. De Heer Jezus heeft gezegd dat in de laatste tijden de mensen en de volken zullen bezwijmen van angst over de dingen die over de wereld komen gaan, voor de rampen die haar zullen treffen. Dan hoef je niet alleen te denken aan de coronapandemie, want er zijn nog genoeg andere dreigingen. Die raken in deze tijd natuurlijk een beetje op de achtergrond, maar die zijn er wel. Alarmerende berichten. Denk maar aan de opwarming van de aarde. Wat de desastreuze gevolgen daarvan zijn, dat kan niemand nog overzien. Maar dat het voor ons als bewoners van deze kleine planeet bedreigend is, dat wordt door vrijwel niemand meer ontkend. En als je bedenkt wat er in de digitale wereld allemaal mogelijk is, dan is het niet zo vreemd dat veel mensen toch een beetje ongerust, een beetje bang beginnen te worden. En terecht, denk ik, want in een wereld op drift kan er van alles gebeuren. Ook hier, uiterst kwetsbaar als wij zijn. Daar zijn we inmiddels wel achter, als we dat toch al niet waren. En daarom is er weinig nodig of de angst die grijpt om zich heen. Soms zelfs paniek. En met dat woord zitten we midden in de tekst van Hebreeën 2. Daar wordt ook over angst gesproken. De apostel die heeft het over mensen die gedurende hun hele leven door angst voor de dood aan de slavernij onderworpen zijn. En daar schrik ik een beetje van. Want dat suggereert dat angst iets is dat bij het leven hoort. Maar dat is dan ook zo. Angst is zelfs inherent aan ons bestaan. Dat begint al bij de kinderen in de eerste fase van hun leven. Die bang kunnen zijn in het donker. Bang voor vreemde geluiden. Bang voor onweer, noem maar op. Angst is onderdeel van ons leven. Er is dan ook geen mens die geen momenten van angst kent. Ja, soms kunnen mensen dat aardig verbloemen. Maar als mensen zijn we ten diepste angsthazen. En daarom zouden mensen die beweren voor de duivel nog niet bang te zijn, zich wel eens mateloos kunnen overschatten. Want soms zijn mensen met de grootste mond nog bang voor een prikje bij de dokter. Of zo nu met de vaccinatie. Grote mond, klein hartje zeggen we dan. Dat is in de praktijk maar al te waar. Het moet er maar eens op aankomen. Dan wordt vrijwel ieder mens een kleine, bange vogel die in een hoekje wil wegkruipen. Zoals Gandhi een keer gezegd schijnt te hebben, angst is onze grootste vijand. En dat is niet van vandaag of gisteren. Want de eerste keer dat we van angst lezen is in Genesis 3. Waar de eerste mensen tegen de bedoeling van God in hun eigen weg kiezen. Met alle gevolgen van dien. En hij had de mens zo bijzonder gemaakt. De schrijver, ik zei het al, die haalt in dit gedeelte Psalm 8 aan. Een loflied op de mens zoals God hem heeft gemaakt en bedoeld. De kroon op zijn schepping, volmaakt, rechtvaardig en goed. God heeft hem zelfs met eer en heerlijkheid gekroond, lezen we daar. Bijna goddelijk, weinig minder dan de engelen. Daar wordt zo'n radicale streep doorgetrokken, ongekend. Want het is niet genoeg, wij willen meer, we willen hoger. We willen zelf bepalen wat goed en kwaad is. Onafhankelijk van God, onze maker, onze schepper. En daarmee zijn we de bedoeling van ons leven vrijwel geheel kwijtgeraakt. De Bijbel noemt dat zonde. Dat betekent het doel van je leven missen. Dat is een virus kwaadaardiger dan COVID-19. Met welke variant ook. Want het lijden, wat er in Genesis 3 gebeurde, het lijden tot een wereldwijde besmetting, uitbraak. Ieder mens is erdoor besmet, niemand uitgezonderd. Kinderen die worden er zelfs mee geboren. De hele schepping zucht daaronder. Realiseren wij ons dat? En de gevolgen, die zijn rampzalig. God had gezegd, als je van die boom eet, dan kom je terecht onder de macht van de dood. Die onverbindelijk is en waar je vroeg of laat allemaal aan moet geloven. Tenminste, als Jezus nog niet is teruggekomen. Wie ook maar bent, arm of rijk, jong of oud, een vip of een grijze muis, maakt allemaal niet uit. Eens komt jouw en mijn laatste uur. Er is geen IC met alle moderne techniek die dat kan tegenhouden. Maar met de dood is ook de angst voor de dood ons leven binnengekomen. Ze worden bang, staat er. Bang voor God, bang voor elkaar en misschien ook nog wel bang voor zichzelf. Want die angst, die dringt bijna overal in door. Het is net als met fijn stof dat je inademt. Je ziet het allemaal niet, je merkt er niks van, maar het komt wel binnen. En waarvoor dan? Waarvoor zijn we dan zo bang? Nou, laten we dat bij onszelf eens even nagaan. Erover nadenken. Waar ben jij nou het meeste bang voor? Zal ik wat noemen? Je kunt gewoon bang zijn voor de toekomst. Wat zal die brengen? De toekomst van jezelf, van je kinderen, je kleinkinderen. Je kunt bang zijn besmet te worden, je baan te verliezen. Je kunt bang zijn dat je het met je bedrijf niet redt. Grotere bedrijven zijn bang dat ze hun goede mensen moeten ontslaan. Als jongere kun je bang zijn om erover te schieten en niet bij te horen, afgewezen te worden. En anderen zijn bang om een relatie aan te gaan. Bindingsangst noemen we dat. En sommige jongeren, van wie de ouders uit elkaar zijn gegaan door scheiding, ontwikkelen een verlatingsangst. Je kunt bang zijn ernstig ziek te worden, elkaar te verliezen, oud te worden, in een verpleeghuis terecht te komen, bang voor de dood. Want dan, daarna. Soms is het een onbestemde angst die je niet eens onder woorden kunt brengen en benoemen kunt. Maar die wel in je zit, zodat je er soms niet van slapen kunt. Zonder dat je nou precies kunt aangeven waarvoor en waarom. Misschien herken je dat. Dat komt dus allemaal uit Genesis 3. En daar kun je ook heel duidelijk zien dat er een nauwe relatie bestaat tussen de angst en de dood. Vandaar dat vrijwel achter of onder elke vorm van angst ten diepste doodsangst zit. Of je dat nou bewust bent, ja of nee. En dat zal naarmate het moment van Jezus' terugkomst dichterbij komt, zal dat nog wel zichtbaarder worden. Omdat het een van de tekenen van de tijd is, ik begon ermee, dat de angst onder de mensen zal toenemen. En je moet toch al blind zijn om dat niet te zien. En doof om dat niet te horen. Dat betekent dat er ook maar iets hoeft te gebeuren, zoals nu, waardoor er aan onze gewaande veiligheid geraakt wordt, of de angst die kan zich zomaar van ons meester maken. Als die laatste vijand zich op een of andere manier manifesteert en dichterbij komt, plotseling of langzamerhand, wie zou niet bang zijn? Vooral als je leest, steek je dieper, vooral als je leest wie daarachter zit, volgens de apostel van de Hebreeënbrief. Want wie heeft nou dat zwaard, die macht van de dood in handen? Niemand minder dan de mensenmoeder van het begin. Die probeert zoveel mogelijk mensen in zijn greep te krijgen en tenslotte de laatste slag toe te brengen. Er wordt dan ook in onze tekst niet voor niets gesproken over de macht die hij heeft over de dood. Dat wil zeggen dat hij dus de dood gebruikt als wapen om zoveel mogelijk mensen in het rijk van de dood mee te nemen. Daar komt ten diepste die angst vandaan. En de duivel, zoals hier wordt genoemd, de tweedrachtzaaier, de diabolos betekent dat. Hij speelt er op een geraffineerde manier op in, om die angst onder ons alleen maar aan te wakkeren. Zie je dat? Dat is zijn gruwelijke bedoeling. En zo ziet hij kans om in één klap de hele wereld en miljoenen mensen gevangen te nemen in de angst. Ook door middel van zo'n onzichtbaar virusje. Hoe bestaat het? Gemeente, zie je hoe reëel het is, wat hier staat en wat we hier lezen. Het woord van God is zo aangrijpend actueel. Lees je Bijbel, kijk naar het journaal en je ziet de realiteit van deze woorden. Ook wat betreft het volgende. Want de schrijver heeft het niet alleen over de doodsangst, hij heeft het ook over het gevolg daarvan. Namelijk dat we door de angst voor de dood levenslang tot slavernij, tot slaven worden gemaakt. Dat is het tweede. Ik vergeet het nooit dat een vrouw uit onze eerste gemeente die ik mocht dienen, jaren geleden, die zou met haar man een nieuw huis gaan betrekken. Een paar maanden voor de verhuizing krijgt ze een agressieve vorm van kanker die niet meer te behandelen valt. En wat zei ze, ik hoor ze het nog zeggen, ik zou wel in een hoekje van de garage willen wonen, als ik maar beter werd. Zo kan die angst je dus gevangen nemen, tot slaaf maken, waardoor je tot van alles bereid bent om aan de dood te ontkomen. En dat is niet nieuw, dat is van alle tijden. Altijd al heeft de mens geprobeerd de dood te ontvluchten of te overwinnen. In de eerste eeuw werd al gezegd, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Je kunt inderdaad proberen de dood weg te drinken, niet aan denken. Wie het langst leeft heeft toch alles. Gevolg, jij wordt tot slaaf. Die het ene genot aan het andere plezier moet koppelen, om te voorkomen dat de angst er toch onverwacht weer doorheen schiet en doorheen flitst. Of zoals die man in Rotterdam, die ongelooflijk veel antiek had in zijn huis. Hij had van zijn huis had hij een fort gemaakt, omgeven met hoge hekken en binnen allerlei camera's, verbonden met een high-tech alarminstallatie. En toch durfde deze man geen dag zijn huis uit. Want stel toch het geval dat iemand op een slimme manier de veiligheidscodes wist te hacken. Je weet het maar nooit, want er lopen gehaaide jongens rond. En uit angst bleef hij thuis. En werd hij tot een gevangene van zijn eigen huis en antiek. Tot slavernij gedoemd. Zie je? En natuurlijk moeten wij de nodige maatregelen nemen voor onze veiligheid, zoals ook nu gebeurt. Maar stel het geval dat er op een of andere manier aan onze veiligheid toch nog geraakt zou worden en in gevaar zou komen, bijvoorbeeld door aanslagen. Dan moeten er overal camera's komen, er hangen er nu al veel, maar dan overal. Dan moeten bij tunnels gecontroleerd gaan worden. En als je naar Schiphol gaat, dan wordt je auto al ver van tevoren gescand en alles doorzocht voordat je je vlucht kunt beginnen. Met het gevolg dat we tot slaven worden van onze eigen veiligheid. En dat alles vanwege de angst voor de dood. Genoeg er even over. Want al zou dat kunnen. En zitten we nu in een ingrijpende crisis in allerlei opzichten. En zou er inderdaad ook op andere manieren aan de deur van onze veiligheid gerammeld kunnen worden. Misschien zelfs eerder dan wij denken. Maar gemeente, wij weten van een andere realiteit. Wij weten van een andere realiteit. Want ook al zien we dat misschien dan nog niet zo concreet, dat alle dingen in de handen van God zijn, dat kan zijn dat je zegt, ik zie er eigenlijk heel weinig van. Ook niet dat hij de heerschappij heeft in hemel en op aarde. De schrijver van de Hebreeënbrief, die houdt ons vanmorgen voor. Hij zegt, wij zien Jezus. Voor het eerst valt hier zijn naam. Wij zien Jezus. En dus kan hij die al lang geleden gestorven is, aan de situatie waarin ik bijvoorbeeld door een ernstige ziekte terechtgekomen ben, kan hij daar iets aan veranderen? Het antwoord is ja. Ja, dat kan hij. Of hij dat doet is vers 2, maar kunnen zeker. En wat nog veel belangrijker is, en ik hoop dat u dat meeneemt vanmorgen, dat is dat hij ons verandert. In de situatie, in de omstandigheden waarin we verkeren. Dat is de boodschap die we vanmorgen te horen krijgen. Want met Jezus' komst op aarde is er zoiets ingrijpends gebeurd. En zoiets radicaals, dat het nauwelijks in woorden te zeggen valt. En toch wil ik dat proberen vanmorgen. Want hoe kon nou toch die aartsvijand van ons, die altijd op ons leven uit is, hoe kon die nou toch gepakt worden? Hoe kon hem zijn belangrijkste wapen, de dood, afhandig gemaakt worden? Er is geen mens toe in staat. Geen specialist, geen intensivist. Hoe knap ze ook zijn en hoe ze hun best ook doen, dag en nacht, voor ernstig zieke patiënten. Zij kunnen dat niet. Ook speciale eenheden uit de hemelse gewesten kunnen dat niet. Dat is er maar één. Dat is er maar één. En dat is Jezus. De Zoon van God. God zelf. En hij heeft gezegd, ik stel me dat zo voor. Hij heeft gezegd, toen ze met z'n drieën waren, in het wezen van God, Vader, Zoon en Geest, en overlegden wat te doen en hoe het te doen, zei hij, Vader, laat mij gaan. Laat mij gaan. Ik ben bereid om uw wil te doen. En het is die special force, uit de hemel afkomstig, bestaande uit slechts één persoon, die de heerlijkheid bij zijn vader verlaten heeft, die toen hij voor de keuze stond om in de heerlijkheid van zijn vader te blijven of naar een verdorven wereld te gaan, voor het laatste koos. Onbegrijpelijk. Maar Jezus deed dat. Om in die onherbergzame wereld dat ongelooflijk zware en moeilijke werk te gaan doen dat hem opgedragen werd. En zoals zo'n geheimenis. We kennen natuurlijk het verhaal, we kennen de geschiedenis, maar als je erover nadenkt, zo'n geheimenis. Want daarvoor was het nodig dat de Zoon van God onder ons geboren werd. Dat hij een mens werd van vlees en bloed, zo staat het ook in vers 14. En als die woorden bloed en vlees gebruikt worden, dan wordt in die twee kernwoorden dan ook precies uitgedrukt waarin de Heer Jezus deelde. Bloed, dat staat voor het leven dat wij gekregen hebben. Jezus deelde erin, geschapen als hij werd naar Gods bedoeling, volmaakt, net als de mens in het begin, zonder zonde, zonder schuld, met eer en heerlijkheid gekroond staat er, net als de eerste mensen die God schiep, zoals Jezus. Maar hij krijgt ook deel aan ons vlees. En dat staat voor alle gebrokenheid, voor alle besmetting van ons bestaan. En Jezus die trekt zich dat aan. En zonder enig beschermingsmiddel kruipt hij in onze huid. En laat hij zich voor ons tot zonde maken. Laat hij zich helemaal onderdompelen in ons bestaan. Zodat niets menselijks hem vreemd is. Maar er is er één die dat ook weet. En vandaar dat hij hem al direct in het begin opzoekt. In de eenzaamheid in de woestijn. Om het daar meteen al aan te pakken en onschadelijk te maken. Jezus weerstaat die verzoeking. Maar de duivel blijft fanatiek bezig om een wicht te drijven tussen hem en tussen de Vader. Met alle geweld zal je hem uitschakelen. Is het niet linksom dan wel rechtsom? Soms door vijandelijke geestelijke machten, door de demonen. Soms zelfs via zijn eigen discipelen. Maar het lukt hem niet. Totdat hij kans ziet om alle vijandelijke machten en krachten te mobiliseren. Met de bedoeling hem ter dood te laten veroordelen. En zijn geraffineerde actie slaagt. Het kruisig hem is niet van de lucht. En een onschuldig mens die alleen maar goed heeft gedaan. Kinderen gezegend. Zieken genezen. Mensen bemoedigd. Verslaafden bevrijd. Hij wordt uitgerekend, hij wordt naar Golgotha uitgedreven. En als een misdadiger terechtgesteld aan een kruis. En het hele rijk van de duisternis viert al feest. Want ze hebben Jezus, de Zoon van God, hun grootste vijand te grazen genomen. En de dood ingejaagd. Alleen hebben ze buiten de waard gerekend. Dit is de weg die Jezus moest gaan. Geen ander dan de leeuw in zijn hol op te zoeken. Het zenuwcentrum van de macht van de dood op te zoeken. Binnen te dringen. En dat kon alleen maar als hij zelf de dood inging. En hoe zwaar het ook was en hoe moeilijk. Al kwam hij zelf in een onpeilbaar diepe doodsangst terecht. Hij doet het omdat hij juist daar de macht van de dood kon aanpakken en overwinnen. En Jezus overwint. Halleluja. Halleluja, Jezus overwint. Want hij heeft God aan zijn kant. God die hem eerst verlaten had. Hij laat hem opstaan uit de dood. Hij maakt hem wakker. Hij overwint. Ja, sommige extreme groeperingen in de wereld geloven ook dat ze God aan hun kant hebben. Denk aan de IS, denk aan de Taliban. Bijna een eeuw geleden, komende week, herdenken we dat weer. De dodenherdenking, bevrijdingsdag. Bijna een eeuw geleden was dat de macht van het nationaal socialisme in Duitsland. Dacht ook God aan hun kant te hebben. God mit uns, stond er op de koppel van de soldaten. Wat een kardinale overschatting en misvatting. Want er is er maar één die God de Vader werkelijk aan zijn kant heeft. En dat is Jezus. Jezus. Omdat hij als de volmaakt gehoorzame de diepe weg wilde gaan van zijn Vader. Een weg van gehoorzaamheid. En die ging hij tot het einde toe. En dat uit liefde. Kun je je voorstellen? Uit liefde voor jou, voor u, voor mij. In onze plaats. Met alle onrecht en schuld en kwaad en schade van ons op zijn rug. En hij gaat door tot het hart van de dood om juist daar in zijn eigen bolwerk de duivel en zijn macht te onttronen en te niet te doen. En dan lijkt hij de machteloze. In zijn gehoorzaamheid tot in de dood ligt juist zijn kracht. Daar hebben Satan en zijn hele rijk niet op gerekend en niet van terug. Ze juichen te vroeg. Jezus is dan ook niet de tragische loser, maar de overwinnaar. Is tegen het besmettelijke virus van de zonde geen kruid gewassen? Er is alleen maar het kruis tegen gewassen. Want aan het kruis heeft Jezus alle machten tentoongesteld en over hen gezegevierd. En als hij opstaat uit de dood, Pasen, wordt er voor het overtuigende bewijs geleverd. Zodanig dat Paulus kan uitroepen, dood, waar is nou je angst? Waar is je overwinning? Jezus overwint. Hij wordt verlost, verhoord uit zijn angst, staat in hoofdstuk 5. Dus hij heeft niet alleen de dood, maar hij heeft ook de angst voor de dood overwonnen. En teniet gedaan. Dat wil zeggen dat ieder die door het geloof in hem is, De vrijheid wordt teruggegeven. En daarom roept hij het ons ook toe vanmorgen, u hier en u thuis. Hij roept ons toe, kind, laat je toch niet gevangen nemen door de angst voor welke dreiging dan ook. Want de deur naar de vrijheid staat voor je open. Zie je dat? Ik heb die gevangenis voor jou opengebroken. Je bent vrij. En als ik je heb bevrijd, zul je werkelijk vrij zijn. En het is die boodschap, gemeente, die in onze tijd zo nodig is. Die we zo nodig hebben. Jezus overwon de duivel, de dood en ook de macht en de angst voor de dood. Dat wil zeggen dat we ons niet opnieuw tot slaaf zullen laten maken. Door welke ziekte, door welke crisis of wat dan ook. Want niets en niemand zal ons van God, van zijn liefde kunnen scheiden. Heden nog toekomst, hoogte nog diepte, krachten nog machten. Zelfs ook de duivel niet. En ook de dood niet. En opvallend, in Romeinen 8 begint Paulus daarmee. Niets kan ons scheiden van Gods liefde. De dood niet, als eerste noemt hij. De dood die aan de meest intieme relatie een radicaal einde maakt. In ieder geval fysiek. Maar die kan geen einde maken aan Gods liefde, de band van Gods liefde met ons. En daarom, bij welke dreiging ook, wij mogen ons in handen weten van de Heer Jezus. Laten we dat alsjeblieft niet en nooit vergeten. Daarom zullen we ons ook niet gevangen laten nemen. Door angst voor wat dan ook. Of voor wie dan ook. Want dan zou die overwonnen vijand alsnog zijn zin krijgen. En wie gunt hem die eer? Jezus is overwinnaar. Ja? Jezus is overwinnaar. En juist door hem zullen we in vrijheid leven. Hoef ik dan nooit meer bang te zijn. Ook niet als er angstaanjagende dingen gebeuren. Dat hoor je mij niet zeggen, want zoals ik in het begin zei, angst is inherent aan ons mens zijn. Maar wij worden er niet meer door gevangen genomen. Wij worden er niet meer door tot slaaf gemaakt. Dat is het grote verschil. Want met alles wat ons bezighoudt en wat het benauwen kan en wat het verdrietig maakt, gaan we naar Jezus toe. Ook met onze gevoelens van angst. Van welke aard ze ook zijn. En wat gebeurt er? Hij tilt je er bovenuit. Hij zal ons laten zien, laten merken, dat we zelfs met hem meer dan overwinnaar zijn. En ik hoor het mezelf zeggen. Zijn grote woorden. En toch, ik spreek ze de Bijbel na, met hem meer dan overwinnaar. Zodat we ten diepste niet aan te pakken, laat staan, te overwinnen zouden zijn. Dat maakt ons natuurlijk niet tot mensen van beton. Maar dat geeft ons wel iets onaantastbaars. Want Jezus is onze redder. Hij is onze koning. Dat houden we vast. Dat houden we staande tegen alles in. En hij is het ook die ons van onze angst bevrijdt. In het geloof dat in zijn dood onze redding ligt. In zijn veroordeling onze vrijspraak. In zijn opstanding onze overwinning. En daarom leven we met een opgeheven hoofd. In het geloof dat hij ons niet zal begeven. En niet zal verlaten. Geen moment. Of zoals Jezus gezegd heeft over de tekenen van de tijd. Hij zei, als deze dingen beginnen te gebeuren, te geschieden, hef dan je hoofd omhoog. Want je verlossing, je bevrijding, komt dichtbij. Je bevrijding genaakt. En daarbij moet ik denken aan wat soms de kinderen zingen. En zij zingen het ons voor. Je hoeft niet bang te zijn. Al gaat een storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn. Want de Heer zal als een muur rondom je leven zijn. De Heer zal als een muur rondom je leven zijn. Amen.
Thank you.
Laten we samen danken en bidden en onze voorbeden voor God neerleggen. Laten we bidden. Heer onze God, we komen u zo hartelijk danken voor uw boodschap. Dat we niet bang hoeven te zijn voor oorlog of voor pijn. Voor dingen die ons overkomen kunnen. Omdat we weten dat we in uw handen zijn. Dat u, Heer Jezus, alle moeite, zelfs de dood, hebt overwonnen. En dat we mogen en kunnen leven vanuit uw opstanding, vanuit die overwinning. We belijden u, Heere God, dat we er soms volkomen onder doorgaan. Dat we daar niet altijd bij stilstaan. Maar we danken u dat u met uw Heilige Geest die woorden ook in ons hart wilt schrijven, zodat we daar ook werkelijk uit leven en kunnen leven. Wat is er ook nodig in deze tijd, waarin er gevaren dreigen, waarin er bedreiging is, op allerlei manieren, op allerlei fronten. Maar geef, Heer, dat wij ons oog richten op u, Heer Jezus. Dat we de apostel nazeggen, wij zien Jezus. En we zien in hem de overwinning. En daarom prijzen wij uw naam. Dat we hier in de kerk en thuis deze boodschap ter harte kunnen en mogen nemen. En schrijft u ze met de vinger van uw geest in ons hart en leven. Zodat het ook manifest wordt in het bestaan van elke dag. Heb dank, Heer Jezus, voor wat u hebt gedaan. In uw komst naar deze wereld. In de diepe weg die u bent gegaan van lijden en van sterven. Dat u ook bent opgestaan. Dat we elke zondag Pasen mogen vieren en ook elke dag daaruit kunnen leven. Wilt u ons helpen om dat te zien en te blijven zien? Ook als het soms donker is. Wij bidden u zo voor elkaar. Wij bidden u voor de hele gemeente. U kent ieder persoonlijk. U kent ieders omstandigheden. Heere God, we willen ook onze voorbeden voor u neerleggen. We denken aan zuster Lemme van der Stelt, die naar een verpleeghuis is overgebracht. We denken aan de familie van Jacob Johannes Mulders, die hun man, vader, opa zijn verloren afgelopen week. We bidden u voor Harm en Maria Kool in Zuidoost-Azië. Heer onze God, u weet wat de gemeente nodig heeft. We danken u ook voor de broeders die hun roep tot het ambt hebben aanvaard, hebben mogen aanvaarden. En we bidden u voor anderen die daarover nadenken. Geef dat juist ook in deze tijd mensen zich geroepen weten om in uw dienst te staan. Tot zegen van anderen, tot zegen van zichzelf. En wilt u zo uw gemeente bouwen? Heer, het is de gemeente die u voor uw rekening hebt genomen. De gemeente naar uw naam genoemd. Wij weten ons afhankelijk van u ook in deze tijd. Wilt u uw zegen geven? In pastoraat en diaconaat. In verkondiging en catechese. Op welke manier dat ook gebeurt. Zo brengen we de gemeente bij u. Ontfermt u zich. Ontfermt u zich over de kerk in ons land, met welke naam ook genoemd. Uw kerk in deze wereld. In bijzonder bidden wij u van haar op die plekken waar het heel moeilijk is, waar vervolging is en verdrukking. Heer, waar ze soms weinig zien van uw overwinning. Maar geef dat ze daar ook staande gehouden worden door uw woord, door uw belofte. Die u gegeven heeft en die voor alle tijden geldt tot aan uw terugkomst toe, Heer Jezus. En ook daar zien we naar uit, naar uw komst om alle dingen nieuw te maken, de hemel en de aarde. Dat alles vol zal zijn van uw gerechtigheid en niet langer het kwaad zal overheersen. O God, ontfermt u zich zo over de volken van deze wereld. Wil daar zijn waar dictaturen zijn, waar mensen het heel zwaar hebben. Waar mensen lijden. Wij bidden nu ook voor ons land en ons volk. Voor de regering in deze hectische tijden. O God, ontfermt u zich en geef wijsheid aan alle die ons besturen. We danken u voor onze koninklijke familie. Voor de koning die afgelopen week jarig mocht zijn. En we bidden u voor het hele gezin. Die altijd onder een vergrootglas liggen. En waar vaak makkelijk kritiek op geleverd kan worden. We bidden u. Geef ook hen wijsheid. En geef dat het ook. Dat ze ook een bindende factor zullen zijn en blijven. In ons verdeelde land. Wij bidden u zo voor hen ook, voor onze regering. Voor ook lokale bestuurders en provinciale. Heer onze God, in de komende week denken we ook aan alle die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. Geef dat het een goede herdenking mag worden. Waarin we ook dankbaar zijn voor de vrijheid die u ons gegeven heeft. En al zoveel jaren. En leer ons te zien die andere vrijheid die veel dieper gaat. De vrijheid van de kinderen van God. Dat we dat allemaal in delen mogen. En daaruit leven. Heere, zo brengen wij alles bij u. En wij bidden u. Wilt u zo ook onze gebeden horen en verhoren en onze dank aannemen. En dat we zo ook al binnen in het leven mogen staan. In het geloof en in de wetenschap. Dat het gebed van de rechtvaardige veel vermag. Zo leggen we alles voor u neer. U lovend en dankend en prijzend. In de naam van Jezus. Amen. Wij luisteren tenslotte naar het prachtige lied U zij de glorie, opgestane Heer.
Thank you.
gaat u heen in vrede, in de rust, in de vrede van deze dag. Met u meedragen de zegen van onze God en wees er tot een zegen voor anderen die Hij op uw weg brengt. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen totdat Jezus komt. Amen.
Dabar heeft mij echt als persoon doen groeien, zowel in gewoon sociale vaardigheden, maar ook echt in mijn persoonlijk geloof. Ik heb ontzettend veel mogen zien hoe God werkt door bijzondere omstandigheden en ik gun dat iedereen.
Maar voor je persoonlijke geloof, je moet iets gaan vertellen waar jij ook echt in gelooft en waar je van overtuigd bent. Dus het maakt je eigen persoonlijk geloof ook veel sterker.
Ja, dat vind ik heel mooi, want het is echt een soort van ervaring wat je meeneemt. En als je dan na dat bar terugkijkt en je misschien niet zo misschien in een dal zit in je geloof, dat je dan denkt, oh, maar toen op dat bar, dat je daar weer naar terug kan refereren. En kan denken van ja, toen was het goed en God werkt echt wel. Ja. Ook al voel je je misschien nu eventjes niet. Toen mocht je er samen met de groep zeker van zijn.
Ja, precies. Ja. En je leert ook van elkaar in je team, zeg maar. Je hebt het daarover. Dus dat is dan ook weer mooi wat je dan weer zelf leert om weer aan die jongeren of kinderen door te geven. Ja. Ook als de bar weer voorbij is, dan heb je jezelf ook weer, voel je jezelf in het geloof ook weer sterker staan, zeg maar.
Ik herken me wel in jou waarin je zegt dus dat je wilt groeien om opener te zijn in je geloof. Dat heb ik ook wel. Dus dat ik niet alleen maar in daden of zo mijn geloof uit, maar ook soms er gewoon over durf te praten.
Ja.
En
Dabar is natuurlijk ook woord en daad.
Ja, iets van God te mogen laten zien door de kleine dingen die je doet. Dus je hoeft er niet continu over te praten, maar je maakt het wel zichtbaar door de dingen heen. En ik vind dat het je ook gewoon heel veel leert over hoe je met mensen omgaat. Op welke manier zoek je aansluiting bij iemand. En dat levert mezelf heel veel op. En ik denk in het geloofsleven heeft het me echt wel zo vaak verbaasd doen staan hoe God werkt, zeg maar. Ja. En dat je iets zo totaal niet verwacht. Maar dat kinderen dan ineens met een verhaal komen of een opmerking maken of laten zien dat iets hen heeft geraakt. En dat voedt jou weer of zo. Dat je denkt van wow, God is inderdaad zo groot. En het is gewoon heerlijk om op die manier bezig te zijn.
knipperen als die wordt uitgezonden.